Gemeente, verheffen wij ons hart tot de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere der Heerscharen. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Christus Jezus, zijn Zoon, onze Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen op Psalm 118, het eerste en het 14e vers. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En wat daar volgt in het eerste en het 14e vers van Psalm 118. Wij belijden gemeente ons geloof en wij zingen daarna uit de avondzang, gezang 12, het eerste en het zevende vers. Gezang 12, 1 en 7. Wij doen in gehoorzaamheid aan het woord van God en ook in dankbare gemeenschap met de Kerk der Even, in verbondenheid met de gemeente van onze Heer Jezus Christus in ons land en wereldwijd, belijdenis van ons geloof. We doen dat vanmiddag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en aan ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige katholieke, dat is algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van mijn zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. We komen voor uw aangezicht, Heere in de hemel, op deze prachtige lentezondag, waarin in de schepping alles zindert van leven, waarin wij het zo voor onze ogen zien gebeuren dat u het gelaat van de aarde vernieuwt. Het kan ons ook blij maken. Al dat jonge groen en al die prachtige kleuren van al die bloemen. En laat het vooral voor ons een teken zijn dat u zich nog niet hebt afgewend van deze wereld. Ondanks alles wat wij ervan maken, en ervan terechtbrengen. En Heer, als wij vanmiddag samen zijn rondom uw woord, dan hebben wij de afgelopen weken gehoord dat u nog oneindig veel meer wilt. Dat u niet alleen leven doet ontspruiten wat sluimerde in de winterslaap, maar dat u leven geeft dwars door de dood heen. En dat de opstanding van uw eigen kind, onze Heer Jezus Christus, daar een heerlijk bewijs, een heerlijke garantie van is. Dat u dwars door de dood heen komt om leven te wekken. En zo komen wij vanmiddag voor uw aangezicht. En dan weet u of wij levend gemaakt zijn door uw geest. En dat is toch meer dan alleen dat wij ons leven leiden. Want dat noemt uw woord midden in de dood liggen. Als we zonder u leven. Als we onze eigen gang gaan. En misschien wel heel druk hebben. En misschien ook wel heel veel leven maken. Maar het is gelijk zo dor en zo dood. Oh, als dat zo is, dat u ons dan vanmiddag door de verkondiging van uw woord oproepen. Opwekken. En Heer, u weet ook als wij het opnieuw nodig hebben. Als wij u kennen. Maar tegelijk, als het zo stil is geworden. O, wilt u als die levendmakende vorst van Pasen tot ons spreken. Met uw genade. En Heer, als wij eruit mogen leven en als we weten, het was niet alleen Pasen 2 weken geleden, maar het is nog altijd Pasen, ik mag eruit leven. Dat u dat dan versterken, opdat wij ons oefenen om het leven buiten onszelf bij u, Heer Jezus, te zoeken en te vinden. Zie ons aan, één voor één. U weet wat we nodig hebben. U kent ons. U kent onze levensomstandigheden. U weet ook hoe we hier zijn vanmiddag. Of ons hart brandt van verlangen. Of dat we hier alleen maar een beetje zijn. Zonder dat het ons raakt. Heere, zoek ons op. Deze middag. Met uw woord. En met uw geest en zegen ons in Jezus' naam uit genade. Amen. Wij lezen gemeente 1 Korinthe 15 opnieuw. Ik begreep dat u dat vanmorgen ook gehoord hebt. En om die reden beginnen we vanmiddag te lezen in vers 12... En we lezen tot en met vers 34. En daar schrijft de apostel Paulus: als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen dan sommigen onder u zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is uw geloof zinloos. dan bent u nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Een ieder echter in zijn orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en krachten niet gedaan heeft. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, dan is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan uitgezonderd is. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen we anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Want ik sterf elke dag. En ik betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Here. Als ik naar de mens gesproken tegen de wilde beesten gevochten heb in Efeze, wat nut is dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven we. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter. En zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Tekst voor de verkondiging, gemeente, is dus vanmiddag 1 Korinthe 15 vers 34. Waar Paulus zegt, word op de juiste manier nuchter en zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Hier eindigt, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Ook de lezing van onze tekst voor vanmiddag. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Er zijn de volgende collecten. De eerste collecte is vanmiddag bestemd voor zendingsexpeditie. De tweede is voor de kerkrentmeesters. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 16, 3, 5 en 6. 3, 5 en 6 van Psalm 16. We zingen, gemeente, na de verkondiging Psalm 4. Het vierde vers schrijft me in het hart: meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koorn en most wel lustig leven in hun overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Psalm 4, vers 4. Gemeente, als je het nuchter bekijkt, ik bedoel, als je het paasevangelie nuchter bekijkt, dan is het toch eigenlijk geen verhaal. Of wel? Met een nuchtere kijk op het leven kom je in elk geval niet zomaar uit bij Pasen. Over iemand die gestorven is en die na 3 dagen weer levend werd. Als je dat om je heen aan mensen vertelt, dan zeggen ze tegen je, dat is nou echt iets voor goed gelovige mensen. En kunnen mensen zomaar tegen je zeggen, maar daar ben ik te nuchter voor zoiets. Misschien vindt u dat een beetje een vervelend begin van de preek vanmiddag. U zegt, daar zit ik niet op te wachten, daar kom ik niet voor naar de kerk. Hoewel, het kan zomaar zijn dat er vanmiddag mensen bij ons zijn die daar toch wel mee zitten. Die ermee zaten op Pasen, bedoel ik. Zoals die student die een poosje geleden tegen me zei. Soms denk ik wel eens, misschien ben ik er gewoon te nuchter voor. Ik loop er hopeloos mee vast. Kan dus, hè, dat je het paasevangelie hoort en dat je er hopeloos mee vastloopt, want het is zo ongehoord. Pasen. Dat hoor je nou nergens om je heen. Dat hoor je nou alleen in de kerk. Maar is het daarmee alleen iets voor goed gelovige mensen? Niet voor nuchtere mensen vanmiddag. Ik zou zeggen, dan moeten we vanmiddag onze tekst lezen. Want over dat nuchter, daar kom ik niet zomaar op. Dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. Word nuchter, zegt hij. Zegt er nog wat bij. En zondig niet. Word nuchter, dat zegt hij uitgerekend in dat hoofdstuk. Wat is het eigenlijk? Een verdediging? Nee, allereerst een verkondiging van het evangelie van Pasen. Maar dan ook wel een verdediging. Waren er in die gemeente van Korinthe, die jonge christelijke gemeente, mensen binnengekomen die de lichamelijke opstanding uit de doden loochenden? En dan denk je bij jezelf, hoe kan het zo ver komen natuurlijk, hè? Jonge christelijke gemeente. Nou ja, als je er even over nadenkt, is het ook weer niet zo verwonderlijk trouwens. Waren daar mensen die die voelde zich wel aangetrokken tot het evangelie. Teken van hoop, nieuw begin. En tegelijkertijd voelde ze zich aangetrokken tot het denken van de Griekse filosofie. De gnostici waren het. Mensen die zochten naar kennis en naar verdieping van kennis. Waarom zo te zeggen, niet de meest oppervlakkige mensen in de samenleving. Nee, ze zochten naar verdiepingen. Zo waren ze ook bij het christelijk geloof gekomen. Zo waren ze ook in de gemeente terechtgekomen. Tegelijkertijd hadden ze ook een flinke scheut Griekse filosofie bij zich. Ze voelden zich aangetrokken door het feit dat het in het christelijk geloof ging om verlossing. Ja, dat hadden ze ook al van die Griekse filosofen geleerd. dat als je sterft, dat betekent dat je ziel verlost wordt uit je lichaam. Dat hoor je ook wel onder christenen nog wel eens zeggen. Dan is je lichaam minder waardig en ja, toch eigenlijk een beetje een gevangenis van je ziel. En dan, ja, dan met het sterven, dan wordt je ziel bevrijd. Nou ja, dat geloofden die gnostici ook. En daarmee konden ze met één onderdeel van de Bijbelse boodschap in elk geval niks. En dat is de opstanding uit de doden. Of ze daarmee ook de opstanding van de Heer Jezus loochenden, dat is nog weer de vraag. Maar in elk geval, voor ons gewone mensen geldt voor je lichaam, dood is dood. Dat heb je natuurlijk vandaag de dag in een nog veel plattere variant, hè? Helemaal niet meer van mensen die nog diep over de dingen nadenken, maar die zeggen van ja, goed, je moet gewoon hier op aarde leven en je moet het hiervan maken. Want straks als alles voorbij is dood. Je moet het hier doen, hier maken. Allebei de keren zijn ze in elk geval te nuchter voor opstanding uit de doden. En dan gaat Paulus die mensen in Korinthe aanspreken. Of misschien kan ik beter maar gelijk zeggen, gemeente, vermanen. Want dat is het, hè? Wees nuchter. En zondig niet. Het is trouwens bijzonder wat Paulus hier doet. Ziet u dat? Paulus die roept die mensen in Korinthe op om nuchter te zijn. Blijkbaar is het precies andersom. Vandaag zeggen mensen van ja, als je daar nog in gelooft en zo, nou, daar ben ik te nuchter voor. Dan moet je een beetje goedgelovig zijn. Paulus die keert het precies om. Paulus zegt als je niet het evangelie van de opstanding gelooft, ja dan. Dan leef je in een roes. Echte nuchterheid. Dat is juist geloven dat er een God is die doden opwekt, levend maakt. Wees nuchter en zondig niet. De opstanding uit de doden loochenen. Dat is dus zonde, ziet u dat? Waarom? Nou, omdat je dan God niet op zijn woord gelooft. Daarom. Kijk, het kan best zijn dat je zegt van ja, ik worstel ermee en ik top daarmee en ik zit soms zo, mijn verstand zit me zo in de weg. Dat moet je maar aan God voorleggen. Maar die keiharde loochening, zonde, zegt de Bijbel. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, zegt Psalm 73. En dat was Asaf tot schuld geworden. Kan zomaar zijn dat je hier vanmiddag in de kerk zit en dat je wat te belijden hebt tegen God. Want hij moet door zoveel ongeloof heen, hè? En ook door zoveel kleingeloof van ons heen. Dat was al zo op die eerste paasavond. En nou ja, dat was zo in Korinthe, bij de Korinthiërs. En ja, dat is vandaag natuurlijk nog zo. Wees nuchter. Zondig niet. Ik ga nog even door op die roes. Als je de opstanding uit de doden loochent, dan leef je dus in een roes, zegt Paulus. En dat maakt hij dan vanuit 1 Korinthe 15 heel concreet. Laat hij zien, hè, met die redenering van het ongeloof, als er geen opstanding uit de doden is, dan is alles te vergeefs, dan is alles zinloos, dan is Christus niet opgestaan. En dan is de prediking tevergeefs. Die gaat juist over Christus, over zijn kruis, over zijn opstanding. Dan is het alleen een mooi verhaal. En dan heb je er uiteindelijk niks aan. Dan sta je, als je sterft, met lege handen. Mooi verhaal, maar je koopt er niks voor. Dat is de redenering van het ongeloof. En die redenering die veegt Paulus met één veeg van tafel. Hè? Maar nu, Christus is opgewekt uit de dood en hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Maar ja, dan komt hij zo'n beetje bij onze tekst toch nog weer op terug. Het zit hem blijkbaar hoog. Want ja, als Christus niet opgewekt is, prediking zinloos. En Paulus die denkt een beetje ook aan zichzelf en zegt, ja, ik heb er mijn hele leven voor gegeven, om te preken. Het zou dan allemaal zinloos zijn. Ik heb er mijn leven voor gewaagd. Ik loop elk uur gevaar. Ik sterf elke dag. Nou ja, als u Paulus zijn leven een beetje kent, dan weet u dat, hè? Hoeveel keer Paulus wel niet in gevaar is geweest in zijn leven. Schipbreuk geleden, gestenigd, gevangen gezeten. Waarom zou je je leven wagen voor een zeepbel? Evangelie. Dan kun je, en Paulus denkt nog maar eens even door, hè, hardop. Dan kun je maar beter van het leven genieten. Laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Kun je er maar beter het beste van maken. Nee, zegt Paulus, nee. Dwaalt niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Uitspraak van een Griekse dichter trouwens. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Mensen die de opstanding uit de doden loochenen, die zijn, zegt Paulus, slecht gezelschap. En dat ga je merken ook in je levensstijl, in je handelen. Hoor maar, dan hou je niks anders over dan laten we eten en drinken, want morgen sterven we dan. Nou ja, geniet dan maar van het leven en van je carrière en probeer er maar wat moois van te maken. Meer niet. Plat. Leeg. Een paar weken geleden verscheen dat rapport, hè, God in Nederland. Natuurlijk zorgelijke conclusies opnieuw. 18% van de Nederlanders voelt zich verbonden met een kerk. Hè? 18. En daarbinnen twijfelen heel wat mensen over Gods bestaan. Over een hemel. Over een hel. Maar over één ding waren mensen bij die enquête toch wel positiever gaan denken. Was ook aan ze gevraagd van, denk je nou dat je er een slechter mens van wordt als je dat allemaal achter je laat? 10 jaar geleden zeiden nog heel wat mensen, ja dat kan voor je waarden en normen wel eens gevolgen hebben. Hè? Want ja, als je dan niet meer de Bijbel hebt en niet meer de 10 geboden hebt en zo. Waar is het nog niet zo zeker van? En nu zeggen heel veel mensen, nee, daar word je geen slechte mens van. Zonder God kan het blijkbaar ook. Kun je nog proberen om er wat moois van te maken met elkaar. Word er geen slechte mens van. Nou zegt Paulus, dat zou ik maar zo hard niet zeggen. Want het loochenen van de opstanding uit de doden, dat heeft wel degelijk gevolgen voor je ethiek, voor hoe je in het leven staat. Kijk, zonder opstanding, nou ja, dan moet je maar van het leven proberen te genieten. Want ja, daarna is het voorbij. Genieten met de dood op de hielen, zo zijn er wat. Maar Paulus zegt, dwaalt niet. Het staat er trouwens letterlijk in de passieve vorm. Laat je niet meevoeren. Het is blijkbaar als een stroom die je zomaar mee kan sleuren. Word nuchter. Zondig niet. Ik zou zeggen, gemeente, laten we gerust even naar onszelf kijken vanmiddag. Want je wordt er zomaar door ingepakt, hè, door dat moderne levensgevoel. Of heb je daar geen last van? Geloof je dat als het geen Pasen was geworden, dat dan alles zinloos is? Kijk, als je nou vanmiddag zegt, als ik eerlijk ben, dan verandert er eigenlijk niet zoveel aan mijn leven. Dan moet u zich ernstig afvragen of u God wel kent. En Paulus is er heilig van overtuigd. Als er geen opstanding uit de doden is, ja, dan stort alles uiteindelijk in elkaar. Te vergeefs. Zinloos. Moet je er wat van zien te maken? Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat zal ook wel een uitspraak zijn geweest die ze daar in Korinthe kenden. Het lijkt me typisch voor dat heidense levensgevoel. Al vond ik het bij de voorbereiding opvallend, het staat ook in de Bijbel. Wist u dat het een Bijbeltekst was? Ja, in Korinthe 15, maar dat al eerder staat, Jesaja 22. Thuis maar eens even nalezen. Jesaja 22, daar zegt Jesaja, men doodt runderen en men slacht schapen. En men eet vlees en men drinkt wijn. En men zegt, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Het zijn dus niet alleen maar heidense Grieken of moderne Nederlanders die dat zeggen. Maar ook Gods verbondsvolk. En dan zijn wij er dus ook niet te goed voor. Moet God het gemeente tegen ons zeggen vanmiddag? Word alsjeblieft nuchter. Zondig niet. Kijkt u nog even voor uzelf mee, gemeente. Waar zit je hoofd? Trekt het heen? En je hart? En hoe zit het met je vrienden? Ik kan natuurlijk aan onze jonge mensen vragen. Ik moet natuurlijk wel aan u allemaal vragen. Hoe zit het met onze vrienden? Slecht gezelschap bederft goede zeden, zegt Paulus. Hij roept ons op tot nuchterheid. Laat je niet meevoeren met dat denken van deze wereld. Met de roes van deze tijd, ook onze tijd. Nou ja, zegt iemand, maar wat is dat dan, dat nuchter worden? Wat moet je dan doen? Behalve dat je je probeert te verzetten tegen dingen die tegen het woord van God ingaan. Nou ja, dat is natuurlijk wel wat, hè? Maar wat is dat dan? Nuchter worden? Paulus die zegt er iets bij, hè? Word op de juiste manier nuchter. Op de juiste manier. Je kunt blijkbaar ook op een verkeerde manier nuchter zijn. Dat was die nuchterheid waar ik vanmiddag de preek mee begon. Nuchterheid die vraagtekens zet achter het woord van God. Zou Paulus trouwens geen echte nuchterheid noemen. Hij zegt, word op de juiste manier nuchter. Die kaios staat er. Rechtvaardig betekent dat. Statenvertaling die heeft dat ook letterlijk zo vertaald. Hè? Waakt op, rechtvaardig. Maar ja, dan blijft het nog wel een beetje de vraag van, wat is dat dan, hè? Rechtvaardig wakker worden? Nou, dat woordje die kaios, dat heeft alles te maken met onze levenswandel. Met je levenshouding. Nog nauwkeuriger, het heeft te maken met hoe je staat tegenover God. Of je in een rechte verhouding tot God staat. Dat is die kaios. In rechte verhouding tot God staan. Rechtvaardiging. Dat je God onder ogen kunt komen. Dat is het. Kijk, en als je leeft met laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Je kan toch moeilijk beweren dat je daarmee God onder ogen kan komen. Dat is nou precies onrechtvaardig, zegt de Bijbel. Nuchter worden voor Gods aangezicht, dat je met God rekent. Dat je God hebt leren kennen. Daar gaat het om. Nou ga je ook het vervolg begrijpen. Paulus zegt, wees op de juiste manier nuchter, zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Geen kennis. Agnosia staat er. Er zit natuurlijk een woordspeling in, hè, met die gnostici. Die gnostici, die mensen van de kennis, denken dus heel veel weten en zo. Paulus zegt, ze lijden aan agnosia, ze hebben geen kennis. Trouwens, dat woordje agnosia, dat kent u misschien ook wel, hè? Agnost. Een agnost, dat is iemand die weet het gewoon allemaal niet precies en zo. Zegt, ja, er zal misschien wel wat meer wezen en zo, maar ik weet het allemaal niet. Vraag me niet hoe dat zit met God en met zijn woord en met zijn zoon en met zijn kruis en met zijn opstanding. Wat zegt Paulus van die mensen die lijden aan agnosia? Ze hebben geen kennis van God. Ze staan niet in een rechte verhouding tot God. En Paulus die zegt er meteen bij, ik zeg je dit tot beschaming. Ja, dat is nou gemeente om je weg te schamen. Als je God niet kent. Terwijl je van hem gehoord hebt, bedoel ik. Als je het evangelie van de Heer Jezus gehoord hebt en je staat nog altijd niet in een rechte verhouding tot God, dat is om je weg te schamen. Ziet u trouwens dat wat de Bijbel bedoelt met echte nuchterheid, dat is dus niet cool, hè, en zakelijk. Het is niet alleen maar zeggen, nou ja, ik gebruik mijn verstand vooral. Het heeft te maken met je hoofd en met je hart. Kennis van God. Betekent niet alleen dat je veel over God kunt vertellen. Dat is trouwens wel belangrijk. moet je ook niet tegen elkaar uit gaan spelen, je hoofd en je hart en zo. Maar dat je God hebt leren kennen, dat je met hem omgaat. Dat je voor hem bent komen te staan. Of liever gezegd, dat hij voor jou, voor u is komen staan. En je aangezien heeft. Kennis van God. Dat is dat je het hart van God hebt horen kloppen. Vol van liefde. En vol van ontferming. Vol van genade. Dat je er op Goede Vrijdag bij was. Bij het kruis. Hij voor mij. En dat je er op Pasen bij was. Al moest God je er misschien met je haren bij slepen. Want nu de Heer is opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan. Dat hè. Gemeente, hoe zit dat bij ons met die kennis van God? Met je Bijbelkennis, ja. Maar heeft het je nou ook zo ver gebracht dat je zegt, ik leef met God. God kennen, dat is met hem leven. En hoef ik het vanmiddag helemaal niet te hebben over anderen. Dat is ook soms zo makkelijk, hè, om het over anderen te hebben. Laten we maar gewoon bij onszelf beginnen. Of je leeft met God. Of je nuchter bent geworden. Niet meer in de roes van laten we eten en drinken wat morgen sterven. Dat je nuchter bent geworden. Voor Gods aangezicht. Dat je zijn stem hoort. Dat je zijn woord hoort. Zijn zoon gelooft. Of leid je soms ook aan agnosia? Dat kan, hè? Weet u wat Paulus zegt? Wakker worden. Word alsjeblieft nuchter om Gods wil. En om je zaligheid. Laat je niet benevelen door de geest van deze eeuw. Gemeente, moet God het vanmiddag tegen u of tegen jou zeggen? Ik zeg het je tot beschaming. Geen kennis van God. Hoe je dat krijgt dan, kennis van God? Ik hoop natuurlijk dat u zegt van ja, daar weet ik van. Ik heb God leren kennen en ik leef met hem. Zou ik zeggen dan, dan moet je dat ook maar eens tegen een ander vertellen, hè? Hoe krijg je dat dan? Nou, begin van 1 Korinthe 15, Paulus die vertelt dat. Zeg, ik heb u het evangelie bekendgemaakt. Wat ik u verkondigd heb. En wat u aangenomen hebt en waarin u staat. En waardoor u zalig wordt als u het behoudt zoals ik het u verkondigd heb. Ja, tenzij dan dat je te vergeefs hebt geloofd. Stammen langs je heen gaat. Wat dat evangelie dan is? Nou, ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook heb ontvangen. Zo gaat dat, hè? Paulus heeft het gekregen en hij geeft het door. Dat is de beweging, hè? Je krijgt het en je geeft het door. Je krijgt het, het komt naar je toe. En als je het ontvangt, ja, dan wil je het ook doorgeven aan een ander. Nou, zo is het ook gegaan. Paulus zegt, ik heb het gekregen, ik heb het van God gekregen, ik heb het u verkondigd. Wat dan? Nou, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt op de derde dag naar de schriften. Dat is de kern, hè? Goede Vrijdag. Paas. Hoe krijg je vaste grond onder de voeten? Of nog anders, hoe kan ik God onder ogen komen? Nou, alleen maar via Golgotha. Langs het kruis. En als het bij het kruis gebleven was, ja, dan kwam het nog geen stap verder. Het werd Pasen. Ik leef, zegt Jezus, en gij zult leven. Het evangelie. Gemeente, je hebt God toch hopelijk zo leren kennen, of niet? Je hebt hem toch hopelijk zo leren kennen. Er zaten best een paar moeilijke woorden in de preek vanmiddag, hè, over gnostici en over agnosia en zo. Misschien zegt u wel, nou ja, dat soort moeilijke woorden en zo, dat, nou ja, dat hoeft van mij dan ook niet. Maar één ding weet ik wel. Dat ik de Heer Jezus van harte lief heb. Ja, dat is nou precies wat de Bijbel bedoelt. Hè? Met die Bijbelse nuchterheid. Dat ik de Heer Jezus lief heb. Dat u gekomen bent, Heer Jezus. In mijn dood. In mijn vloek. Dat u gekomen bent, Heer Jezus, om mij het leven te geven. Zodat ik zingen kan, hè, van wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Wat een uitzicht. En als je hier nou toch zit vanmiddag met die schaamte, hè, Paulus zegt dat. Ik zeg het hier tot beschaming. Sommigen hebben geen kennis van God. Als je nou vanmiddag hier met schaamte zit. Ik las een paar woorden bij dominee Leendert Kievit. Hij kon het soms zo kernachtig zeggen. Hij schrijft in een van zijn meditaties: het schaamrood op je kaken, dat is tegelijk ook de morgen van de nieuwe dag. Daar moet je even over nadenken natuurlijk. Hè? Maar het schaamrood op je kaken, dat is de morgen van de nieuwe dag. Hij bedoelde er dit mee. Als je er nou achter komt wie jezelf bent. Dat je zegt, oh God. Ik moet me zo schamen. Dat is voor God een heerlijke gelegenheid. Om opnieuw te beginnen met je. Als je zegt, Heere God. Ja, het is om me weg te schamen. Nou, dat moet je nou precies niet doen, gemeente. Ik zei dat net wel, hè, om je weg te schamen, maar dat moet je nou niet doen. Vertel het maar. Tegen God bedoel ik. Beleid het maar. Dat je uit jezelf geen haar beter bent dan al die seculiere mensen om je heen. Die zei, oh God, wat een wonder. Dat u me weet te vinden. En dat mijn schaamrood, dat u daar het morgenrood van een nieuwe dag van maakt. Van Pasen. Van een nieuw begin. Gemeente, wat een wonder, hè. Dat God je weet te vinden. Dat hij het Pasen heeft gemaakt. Dan mag je uit leven. Mag het u zeggen vanmiddag. Dan mag je uit leven. En die kennis van God. Nou waar leer je God beter en dieper kennen dan op Golgotha. En in de Hof van Pasen. Waar leer je God beter kennen dan daar. Is een eigen kind Heere Jezus, mijn heiland, mijn redder, mijn verlosser. Gemeente, kom nog één keer mee. Nuchter. Ja, kan je dat nou zeggen vanmiddag? Ja, nuchter. Op de juiste manier nuchter. Heere God, ik hef mijn ogen op tot u. U die me kent. U die me doorgrondt. U die me ook weet te vinden. Al gaat het bij ons vaak langs zoveel bochten heen, hè? Je zou er de draad van kwijtraken. Maar God niet. Om die, ik zeg het met Willem de Merode vanmiddag. Die man die ook wist van zoveel bochten in zijn leven. Als het over Pasen gaat, dan zegt hij, maar om die donkere, nauwe bocht wappert een oogwenk zijn gewaad. Pasen. Mij blindt de glans van zijn gelaat. Over voor God staan gesproken. Hij had mij al lang gezocht. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, wat een wonder dat u ons niet aan ons lot overlaat. En dat, ook als u zeggen, moet ik zeggen tot je beschaming, dat daar een hart vol liefde achter klopt. Omdat u ons niet over hebt voor onze ondergang. Maar dat u juist wilt dat we u zullen dienen en u zullen liefhebben. Met heel ons hart. Met al onze krachten. En zo vragen wij u. Doet u ons leven in die echte nuchterheid. En leer ons dat, onze jongeren en ons allemaal, dat u dienen niet betekent dat we in sprookjes geloven. Maar dat nou echte nuchterheid is. Dat je beseft dat je leeft niet zomaar je eigen leven. Maar dat je voor Gods aangezicht staat, voor uw aangezicht, Heere God. En daarom bidden wij u. Leer het ons, maar vermeerder ons ook die kennis van uw naam. Juist als u die kennis uitgetekend hebt in uw eigen kind, onze Heer Jezus Christus, door ons leven van zijn genade en van zijn ontferming. Heere, wij bidden voor ons volk en voor ons land. Want achter die cijfers gaan mensenzielen schuil. En juist daarom bidden wij u. Doet u ons zijn tot levende getuigen van u in onze eigen omgeving. En als het voor ons gevoel zo'n harde glijdende schaal is in ons land, geeft u een inkeer, als het u behaagt. Wij kunnen u dat niet, u daar niet toe dwingen, Heere God. Want het ligt niet aan u, het ligt niet aan uw evangelie. Het ligt aan onszelf. Maar we bidden u, wilt u trekken die ten dode toe wankelen? Misschien wel in ons eigen gezin, in onze eigen familie. Als we het ook daar kunnen zien. Heren, wij vragen u om uw zegen voor uw kerk en voor alle werk wat daar gebeurt. Wij bidden u voor uw gemeente hier en wij danken u dat de vacaturetijd zo kort hoeft te zijn. Mag het een teken zijn van uw bemoeienis. En zegent u onze broeder als hij hier bevestigd mag worden en zijn intrede hoopt te doen. Heren, wij bidden voor de volkeren van deze aarde, voor uw volk Israël bovenal, in de spanning van de tijd. We bidden voor ons dagelijkse werk, voor onze kinderen en voor onze jongeren op school. Dat u ze zegenen. En alle die onderwijs geven. Laat het werkelijk onderwijs met de Bijbel zijn. Een school met de Bijbel. Laat uw woord het eerste en het laatste woord hebben. Maar ook de rode draad trekken door ons onderwijs heen. Wij bidden, vergeeft u ons het onze. Zegent u het uwe. Zie ons niet aan in onszelf, maar in de Zoon van uw liefde. Onze Heer Jezus Christus, roep ons om zijnentwil. Amen. Psalm 21 is onze slotzang, vers 4 en 13. 21. Het vierde en het dertiende vers. Gemeente, verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.